Nou, dat is dus Wim en die gaat vandaag spreken. En ja, zou ik voor u mogen bidden?
Goed idee. Heel goed idee.
Oké.
En dan moet je mijn hand op mijn schouder leggen, weet je, als ja. Zo hoort dat. Nee, hoor, voel je vrij.
Heere God, hier naast mij staat Wim Grandia. Wilt u hem de woorden geven en wilt u hem ook helpen om de mensen te bereiken? En wilt u ook dat het in de harten van de mensen mag landen en dat ze er ook iets mee mogen doen? En ja, wilt u dat een hele mooie preek wordt? In Jezus' naam, amen.
Amen. Dankjewel.
Succes.
Dank je. Zegen, zeg je dan. Even de dingen omhoog. Is ja. Goedemorgen allemaal. Dit is voor mij de eerste keer dat ik een jeugddienst meemaak hier bij Berea. En ik moet zeggen, ik voel me bij voorbaat al gelijk helemaal thuis. Geweldig om al deze jonge mensen hier op het podium te zien staan, om ze bezig te zien. Ik weet dat er ook heel veel achter de schermen is gewerkt. Zullen we gewoon eens even als de iets oudere mensen van de gemeente al die jongeren even een applaus geven en bedanken. Geweldig. Super. Hij staat alweer klaar. Goed, ik heb begrepen dat er in het, binnen het jongerenwerk van Berea een soort themaperiode is. En er wordt al een hele tijd tijdens alle activiteiten van het jongerenwerk nagedacht over het onderwerp make a choice. Maak een keus. En laten we eerlijk zijn, dan heb je dus gelijk over het leven van alle dag. Want ons leven bestaat eigenlijk van 's morgens vroeg tot 's avonds laat uit het maken van keuzes. En soms zijn dat hele kleine keuzes als, nou, welke schoenen zal ik vandaag eens aantrekken? En soms zijn het hele grote keuzes, belangrijke keuzes. Bijvoorbeeld, wat voor studierichting zal ik kiezen? Of wat voor beroep wil ik uiteindelijk gaan kiezen? Of, ik weet niet of u daar al helemaal aan toe bent, maar misschien ook wel de vraag, wie zou ik heel graag als mijn levenspartner willen kiezen? Hele grote keuzes in je leven. Uiteindelijk is er een nog grotere keuze in je leven, waar we in de kerk en ook op de activiteiten van het jongerenwerk heel graag over willen spreken. En dat is een keuze die uiteindelijk je leven hier op aarde zo radicaal beïnvloedt. Dat is de keuze om wel of niet Jezus toe te laten in je leven, om hem wel of niet te gaan volgen. Nou, ik denk dat we allemaal wel weten dat het maken van keuzes is soms al best lastig. Maar om dan vervolgens ook vol te houden en ook werkelijk te doen waar je voor gekozen hebt, nou, dat is soms wel heel erg lastig. En vandaar dat we vanmorgen hier met elkaar, in de eerste plaats voor jongeren, maar de ouderen zullen afspreken, jullie mogen gewoon meeluisteren. En pas het ook maar toe in je eigen leven, want ik denk dat dit voor jong en oud is. We denken vanavond of vanmorgen na over stand by your choice. Of om het even afgekort te zeggen, SBYC. Hoef ik niet elke keer dat hele thema te noemen. We gaan vanmorgen met elkaar nadenken over een geschiedenis uit de Bijbel dat denk ik bij de meesten van jullie niet zo heel erg bekend zal zijn. Het is een Bijbelverhaal dat zich afspeelt in de periode dat Israël net bevrijd is uit Egypte en op weg is naar het beloofde land. Moet je even weten, het volk Israël heeft zo'n beetje 450 jaar lang in Egypte geleefd. En het grootste gedeelte van die tijd werden ze behandeld als slaven. Het was eigenlijk heel erg om daar in Egypte te zijn. En ze hadden God gevraagd, Heer, wilt u ons bevrijden? En op een dag stuurt God Mozes en die zegt tegen het volk, ik mag jullie bevrijden namens God en jullie mogen met mij op weg naar het beloofde land. En in een nacht, op een heel dramatisch moment, vertrekken ze. Dan hadden ze deze reis in ongeveer 3 maanden kunnen doen. Maar onderweg gebeurt er van alles en nog wat. En soms hebben ze ook moeite om de belofte van God te geloven. Uiteindelijk doen ze er 40 jaar over. En in die 40 jaar in de woestijn is er van alles en nog wat gebeurd. En vanmorgen gaan we naar een van die verhalen kijken. En het is wel even goed om te weten dat als we in de Bijbel verhalen lezen, dan zijn die niet zozeer bedoeld als verhaaltjes voor het slapen gaan of zo. Ze zijn niet zozeer bedoeld om ons te informeren. Maar alles wat in de Bijbel staat is bedoeld om ons te transformeren. Om ons tot andere mensen te maken, om ons te helpen op een andere manier te gaan denken, op een andere manier te gaan leven. Nou, zo ook het verhaal waar we vanmorgen naar gaan kijken. We eens kijken hoe Paulus erover schrijft in het Nieuwe Testament en dan dat helpt ons een beetje om op een andere manier naar die verhalen te gaan kijken. We lezen in 1 Korintiërs 10 vers 6 dit. wat er met de Israëlieten gebeurde in de woestijn, is een waarschuwing voor ons. Wij moeten geen slechte dingen willen doen zoals zij. Dus het verhaal is een verhaal met een veel diepere laag. Het is eigenlijk een verhaal over jou en mijn leven en waar we dus vandaag van kunnen leren. Maar om dit een beetje te begrijpen is het denk ik wel belangrijk om dan even je een paar tips te geven van hoe je nou zo'n verhaal invulling kunt geven en waarom dit verhaal over jou en mijn leven gaat. Dus ik geef je even een paar basisregels om de rest van deze preek te begrijpen. Als er in de Bijbel gesproken wordt over Egypte, dan wordt er in de Bijbel altijd bedoeld, dat is een soort beeld van het leven zonder God, het leven waarin je leeft als slaaf van de zonde. Dat klinkt heel groot, maar Jezus zegt daar heel eerlijk over. Iedereen die de zonde doet, is eigenlijk een slaaf van de zonde. Het beloofde land, daarentegen, is een beeld van het leven zoals God het heeft bedoeld. God heeft een geweldig plan met jou en mijn leven. En als er in de Bijbel gesproken wordt over het beloofde land, dan gaat het daarover. En uiteindelijk gaat het over de hemel, waar je terechtkomt als je in dit leven gelooft in de Heer Jezus. Nou, als Egypte dus een beeld is van het leven zonder God, het beloofde land een beeld is van het leven met God, dan zal het waarschijnlijk niet zo verbazingwekkend zijn als ik zeg dat Farao dan in al die verhalen vaak een beeld is van de duivel. En Mozes is dan een beeld van de Heer Jezus die ons heeft bevrijd. Nou, hou deze drie dingen even vast, dan begrijp je wat beter de rest van het verhaal. We schuiven vanmorgen dus even aan op een moment tijdens die woestijnreis. Het volk is al een poosje op weg. Ze hebben al heel wat dingen meegemaakt. En dan komt er een moment dat ze elkaar aankijken en dat ze tegen elkaar zeggen, we zijn het gewoon even helemaal zat. Waar zijn we aan begonnen? Wat een ellende hier in de woestijn. Zo'n moment, en misschien herken je dat gelijk wel in je leven, zo'n moment dat je hebt ooit een keuze gemaakt voor Jezus, misschien wel hier in Berea, of op een kamp, of waar dan ook. En dan loop je al een poosje achter Jezus aan en dan heb je soms zo'n gevoel van, waarom doe ik dit eigenlijk? Soms best lastig dat leven met God. En waarom ga ik gewoon niet terug naar mijn oude leven waar ik gewoon lekker kon doen, waar ik zelf zin in had. Oké, het was niet altijd zo goed voor me. Maar soms die momenten dat je het gewoon even zat bent. Nou, we gaan het lezen. Nummer 11 vanaf vers 4. Lees het maar mee. Het samenraapsel van vreemdelingen, ik ga je straks uitleggen waar het hier over gaat, dat met hen het volk Israël meetrok, was onverzadigbaar. En ook de Israëlieten begonnen weer te klagen. Hadden we maar vlees te eten, zeiden ze. We verlangen terug naar de vis die we in Egypte volop te eten hadden, naar de komkommers en de watermeloenen, de prei, de uien en de knoflook. En dan is het eigenlijk een heel zielig zinnetje wat er nu komt. We drogen uit, we zien nooit iets anders dan dat manna. Wat een gemopper zeg. En dan lezen we verder in vers 7 wat dat manna is. Het manna leek op korianderzaad, maar had de kleur van balsemhars. Ze verzamelden het overal in de omtrek, maalden het met een handmolen of stampten het fijn in een vijzel, kookte het in een pot en maakte er koeken van. Die smaakten alsof ze in olie gebakken waren. Wanneer het kamp 's nachts door de dauw bedekt werd, daalde ook het manna erop neer. Dit is even tussen haakjes als even een uitleg van wat dat manna is. En dan vers 10 als laatste. Mozes hoorde hoe alle families bij de ingang van hun tent zaten te klagen. Moet je even voorstellen, een plaatje voor je zien. We lezen dat aan het begin, als dat volk Israël wegtrekt uit Egypte. Dat is dan niet een klein clubje mensen van een paar honderd of een paar duizend mensen. Nee, we hebben het over een groep mensen die wordt aangekondigd als alleen al 1 miljoen mannen. Nou, als je daar dan vervolgens ook de kinderen en de vrouwen bij telt, dan heb je hier te maken met een groep van miljoenen mensen die daar een soort hele lange kampeervakantie midden in de woestijn aan het vieren zijn. Nou ja, wat heet vieren? En op een gegeven moment ontstaat er inderdaad zo'n sfeertje wat we net hebben gelezen. Er wordt gemopperd en uiteindelijk zit iedereen voor zijn tent te mopperen, een lekker sfeertje daar in de woestijn. Vanuit dit verhaal wil ik je, en dan vooral vanuit de diepere laag van dit verhaal, wil ik je vanmorgen drie dingen aanreiken die te maken hebben met dat stand by your choice. SBYC. Het eerste wat ik je vanmorgen vanuit dit verhaal wil aanreiken is dit. En dit zijn drie belangrijke tips voor jouw leven met God. De eerste is, let op de invloed van slechte vrienden. We lazen net, en ik gaf even aan, ik zal even uitleggen waar het over gaat. We lazen over een samenraapsel van vreemdelingen. Wie waren deze mensen? Maar even weten, in die nacht dat Israël uittrok uit Egypte. Dat ging heel chaotisch, want in Egypte was er iets heel ergs gebeurd. God had de 10e plaag gegeven, alle eerstgeborenen van Egypte stierven die nacht. En de Egyptenaren hadden zoiets van, ga alsjeblieft weg. Maar dan ook gelijk nu. Dus al die Israëlieten gauw een tentje pakken en hup, wegwezen. Maar er waren in Egypte ook slaven van andere volken. En die dachten, weet je wat, dit is onze kans. Als wij vannacht net doen alsof we bij het volk van God horen, bij Israël, kunnen we ook gelijk even mooi wegpiepen uit Egypte. En dat niet alleen. In Egypte, net als in onze samenleving, er was ook een onderwereld van allerlei criminelen. Van de IS'ers, zeg maar, en weet ik het wat voor mensen allemaal. En al die mensen die gezocht werden in Egypte, die dachten, dit is onze kans. En wij gaan ook mee met het volk van God. Maar weet je wat het probleem was met deze mensen? Zij wilden wel bij het volk van God horen, maar ze wilden niets met de God van het volk te maken hebben. Het waren, zeg maar, de meelopers. En wat lazen we net over hen? Dat dit samenraapsel, het klinkt ook een beetje een negatieve omschrijving, hè? Deze groep mensen, ze waren onverzadigbaar. We lezen later in een soort terugblik op die reis door de woestijn, dat God zegt, ik heb al die 40 jaar elke dag voor jullie gezorgd. Jullie zijn nooit iets tekort gekomen. Alles wat je nodig had, heb ik gegeven. Maar deze mensen, ze waren onverzadigbaar, het was voor hun nooit niet genoeg en ze gaan stemming maken. Nou, dan komen we bij de eerste les. Let erop met wie je omgaat. Let op de invloed van slechte vrienden. Weet je, dit gebeurt in elke vriendengroep. Of het nou een vriendengroep is van jouw school of van jouw sportgroep of waar dan ook. In elke vriendengroep heb je van die gasten en van die meiders. Die hebben op een of andere manier ook vaak de grootste bek van iedereen. En die zijn in staat om een hele groep mee te nemen en aan te moedigen om dingen te doen die niet goed zijn. Ken je die mensen in je leven, die zogenaamde vrienden, die komen naar je toe en die zeggen, joh, ik heb een goed idee, zullen we dit of dat gaan doen? En ergens diep van binnen voel je, dit is eigenlijk niet goed, dit hoort niet bij mijn keuze die ik voor Jezus heb gemaakt. Maar ze vertellen het je wel zo dat je het gevoel krijgt, als ik dit niet doe, dan hoor ik er eigenlijk toch niet bij. Dus laat ik maar meedoen. De invloed van slechte vrienden. Als het gaat om SBYC, wees dan bewust van wat de invloed kan zijn van slechte vrienden. Lees eens mee wat er staat in Spreuken 13 vers 20. Als je omgaat met wijze mensen, dan word je wijs. Maar als je omgaat met dwaze mensen, loopt het verkeerd met je af. Maak hierin radicale keuzes. En ook wat er staat in Psalm 1 vers 1. Gelukkig is iemand die niet luistert naar slechte mensen, naar slechte vrienden. Die nee zegt tegen hun verkeerde plannen. Als slechte vrienden spotten met God, doet hij niet mee. Wees je bewust, let op de invloed van slechte vrienden om jou heen. Die jou kunnen verleiden om niet langer achter Jezus aan te gaan. En terug te gaan verlangen naar Egypte. Te gaan mopperen, ontevreden te worden over je leven met God. De tweede die ik hier wil gaan noemen, dat is ook vanuit dat verhaal. En dat heb ik even als volgt omschreven. Trap niet in de zoete leugens van de duivel. Trap niet in de zoete leugens van de duivel. En wat ik je nu ga uitleggen, laat het even binnenkomen in je hart en neem het mee voor je leven achter Jezus aan. We lazen net in dat stukje uit nummer 11, dat er dus een moment komt dat Israël gaat terugverlangen naar Egypte. En ze gaan nadenken en het water loopt een beetje in de mond. Ze gaan nadenken over dat heerlijke vlees van Egypte en over de vis en over de komkommers, over de watermeloenen, over de prei en over de ui en over de knoflook. En dan inderdaad dat zielige zinnetje, we drogen uit. We zien nooit iets anders dan dat manna. Oh, de gedachte aan dat heerlijke, mooie, ontspannen, gezellige, dynamische Egypte waar je altijd lol had, waar je altijd plezier kon maken en waar altijd eten was zoveel als je wilde. Hallo, mag ik even inbreken? Jullie zitten wel te dagdromen over Egypte, dat het daar allemaal zo mooi was. Maar mag ik je even vertellen dat die vis, hè, waar jullie zo naar verlangen, Weet je waar die vis vandaan kwam? Uit de Nijl. En weet je wat daar gebeurde? Zijn jullie dat vergeten? Daar moesten alle eerstgeboren jongetjes van het Israëlische volk als voer voor de krokodillen in worden gegooid. Zijn jullie dat nu al vergeten? En je kunt wel terugverlangen naar Egypte, naar hoe mooi het er was. Jullie waren daar gewoon slaven. En je moest elke dag nog harder werken. En je werd er mishandeld en geslagen en onderdrukt. Egypte was een nachtmerrie. En je zit er nu over te dromen alsof het zo geweldig was. Ik moest in de voorbereiding even denken aan een oude pophit van, ik denk ergens de jaren 80, dus de jongeren zullen die niet kennen, van de popband Fleetwood Mac. Wie kent die band nog? Ja, zie je, dat zijn alleen maar ouderen die nu... Wat worden we dan oud, hè? Maar die hadden toen een enorme hit, heeft maandenlang op nummer 1 gestaan. En dat was een hit met de titel Sweet Little Lies. En in het refrein werd gezongen, tell me lies, tell me sweet little lies. Vertel me leugens. Vertel me kleine, zoete leugens. Zal ik je dat vertellen? De duivel is een expert in het vertellen van kleine en soms ook grote, zoete leugens. Dat deed hij toen in de woestijn, door dat samenraapsel, door die slechte vrienden heen, probeerde hij voortdurend leugens binnen te brengen in het denken van de mensen, waardoor ze op een dag gingen terugverlangen naar Egypte. Naar het leven zonder God. Naar het leven zonder dat Jezus de eerste is in je leven. En weet je dat de duivel dat nog steeds doet? Dat de duivel daar ook op uit is in jouw leven. Je hebt een keuze gemaakt voor Jezus, daar ga ik even vanuit. Maar de duivel doet er alles aan om jou weer van die keuze af te krijgen. Lees maar eens mee wat er staat in 2 Korinthe 2 vers 11. We moeten oppassen. Want we weten wat Satan probeert te bereiken. We moeten ons niet laten verleiden om te doen wat Satan wil. Zou ik je maar gewoon heel zwart-wit zeggen. Weet je wat de duivel wil met jouw leven als jonge discipel van Jezus? Hij wil maar één ding, dat je stopt met Jezus volgen en dat je teruggaat naar Egypte. En daarvoor gebruikt hij kleine en grote zoete leugens. We lezen in Jesaja over een tijd die gaat komen dat er mensen zullen zijn die het kwade goed noemen en het goede kwaad, die het licht tot duisternis maken en het duister tot licht, die van zoet bitter maken en van bitter zoet. En vooral dat laatste, van zoet bitter maken en van bitter zoet, dat is precies wat de duivel doet. Hij probeert dat wat bitter is, probeert hij ons als sweet, als zoet voor te stellen. En wat zoet is, wat goed is, probeert hij ons als bitter voor te stellen. Ik moest denken aan een voor mij heel indrukwekkend gesprek van een aantal jaar geleden. Ik was op een conferentie, een jongerenweekend. En er kwam op een gegeven moment een meisje van een jaar of 14 naar me toe. En ze zei, Wim, mag ik even met je praten? Ja, natuurlijk, we gaan zitten. En ze zei, ik moet je iets vertellen wat een paar maanden geleden in mijn leven is gebeurd. Ik zei, vertel. En ze zei me heel eerlijk van, ik had een soort van verkering. Het was nog niet echt verkeer, maar ik had een vriendje. En na een week wilde hij eigenlijk om met me naar bed. Hij wilde seks met me. En ik vond het heel vervelend om nee te zeggen. En we hebben er wel over gepraat. En hij zei dat het gewoon... Ja, ik had nog nooit... Ik was nog maagd, maar... Die jongen zei dat het echt heel cool was. En echt een... Dat moest je meemaken. En uiteindelijk ben ik met hem naar bed gegaan. En toen zag ik grote tranen in haar ogen komen. En ze zei, maar de volgende dag toen ik opstond... Toen voelde ik me als een bloem die geplukt was en op de grond was gegooid. En alsof iemand met een grote schoen die bloem kapot had getrapt. En ze begon heel bitter te huilen na een zogenaamde zoete ervaring. Weet je wat het is met de duivel? Hij wordt niet voor niks de vader van de leugen genoemd. De duivel die weet ons zo geraffineerd dingen voor te stellen alsof het een... Iets geweldigs is, alsof het een kick geeft. En laten we eerlijk zijn, sommige dingen geven ook gewoon een lekkere kick. Maar de duivel vertelt er nooit bij wat de afterkick is. Hij doet alsof seks, en dan heb ik het over seks buiten het huwelijk, dus niet zoals God het bedoeld heeft. Hij doet alsof seks de ultieme bevrediging is in het leven. Maar hij vertelt er niet bij wat er daarna met je ziel gebeurt. Hij doet alsof je, als je rookt, dat je dan stoer bent. Hij vertelt er niet bij dat je er allerlei vreselijke ziekten van kan krijgen. Hij doet alsof je, als je een pilletje slikt, dat je dan nog wat langer door kan feesten. Hij vertelt er niet bij hoe kloter je je de volgende dag voelt. Ik was een keer op zo'n dancefeest in Ahoy. Dat begon op zaterdagavond 10:00 en het ging door tot zondagmorgen 7:00. En ze hadden mij gezegd, je moet dus op zondagmorgen om 1:00 of 6:00 langskomen. Ik zei, oké, doe ik. En ik ben daar rond gaan lopen en ik zag allemaal jongeren die hadden de hele nacht gefeest en ze hadden hun pilletjes genomen. En ik zag blikken in de ogen en er kwamen jongeren naar me toe die waanideeën hadden. Die dachten dat de duivels achter ze aan zaten. Ik denk, inderdaad, de duivel zit achter je aan. De duivel die houdt ons voortdurend voor de gek. En mijn oproep vanmorgen is, als het gaat om het standhouden van de keuze voor Jezus, trap niet in de zoete leugens van de duivel. En dan het derde, wat ik je vanmorgen wil doorgeven. Geniet van het manna dat God je geeft. Even terug naar die geschiedenis. We lazen net, ze konden even niet meer genieten van dat manna. Ze zien nooit iets anders dan dat manna. En er werd gemopperd eerst door die vreemdelingen. En uiteindelijk begon iedereen te mopperen. Weet je, mopperen is zoiets negatiefs, hè? En wat me opvalt is, mopperen, dat geldt ook voor de kerk, dat geldt voor de samenleving. Mopperen is een besmettelijke ziekte. Er begon er één te mopperen en uiteindelijk zaten al die 3 miljoen Israëlieten zaten te mopperen voor de ingang van hun tentje. En zo gaat het nog steeds. Maar wat was dat manna? Nou, we hebben er net even kort iets over gelezen. Het manna, dat is iets dat God elke morgen gaf. Het waren een soort kleine witte korreltjes, een soort hagelsteentjes. En ze konden met dat materiaal konden ze koeken en brood maken met een heerlijke, een beetje zoetige honingsmaak. En onderzoekers hebben ontdekt dat manna, de samenstelling van manna was zo dat daar eigenlijk alles in zat wat je als mens nodig hebt. Dus alle mineralen, alle vitamine, alle bouwstoffen, alles zat in dat manna. Daar konden ze 40 jaar mee vooruit. Dus God gaf in het manna alles wat de mensen nodig hadden. En weet je wat zo mooi is? Wij leven niet meer in de woestijn. Wij gaan niet elke morgen uit ons tentje om het manna bij elkaar te halen. Maar weet je dat ook voor ons geldt dat God ons alles geeft wat we nodig hebben elke dag opnieuw? Niet te veel en zeker niet te weinig. Maar er zit nog een diepere laag in dat manna. En zullen we eens even kijken wat Jezus daarover zegt. Op een dag is Jezus in gesprek met de Joden over dat manna. En dan zegt hij, ja nee, dat weten we Jezus. Dat hebben onze voorouders in de woestijn van Mozes gekregen. En dan zegt Jezus dit. In Johannes 6, vers 32. Maar Jezus zei, waarachtig, ik verzeker u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader. Hij geeft u het ware brood uit de hemel. Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld. Jezus laat hier al zien van, maar wacht even, er zit meer verhaal dan alleen maar dat mannen in de woestijn. Daar zit een diepere laag in, maar ze begrijpen het nog niet, want de Joden reageren, geef ons altijd dat brood, Heer, zeiden ze toen. Dat wilden ze wel. Ze nooit meer honger, nooit meer. Dat brood wil iedereen wel hebben. En wat is het zo mooi wat Jezus dan zegt. Ik ben het brood dat leven geeft, zei Jezus. Ik ben dat hemelse manna. Dus dat manna in de woestijn, 40 jaar lang, elke dag was het al even een soort vooruitblik op uiteindelijk de Heer Jezus die komen zou als het brood uit de hemel. En Jezus zegt daarbij, wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Jezus is ons dagelijkse manna. En weet je wat zo mooi is? Zoals alles in dat manna zat wat je nodig hebt om te kunnen leven, om je lichaam te laten functioneren, zo ontvangen we in Jezus alles wat we nodig hebben om het leven te kunnen leven zoals God dat voor ons heeft voorbereid en voor ons heeft bedoeld. Het klinkt misschien een beetje gek, maar in die zin zegt Jezus, kom maar bij mij en je mag van mij, niet bij mij, maar je mag van mij eten en drinken. Ik ben het levende brood. En hij geeft in de geest het levende water. En dan zegt hij erbij, als je dit brood eet en van dit levende water drinkt, dan zul je nooit meer honger en nooit meer dorst hebben. Nou, even voor alle duidelijkheid, het gaat hier niet over de honger van je maag of de dorst van een droge keel. Nee, het gaat hier over de honger en de dorst van je hart. Ken je dat? Dat je het leven leeft en je bent de hele dag bezig met fun. Je haalt alles uit het leven wat erin zit, het leven van Egypte dan, zeg maar. Maar wat je ook doet, op een of andere manier, lukt het je niet om de leegte in je hart te vullen. Je blijft honger en je blijft dorst houden. Ik heb het persoonlijk in mijn eigen leven ervaren en ik denk dat vele mensen vanmorgen hier dat met mij ook kunnen getuigen. Toen Jezus in mijn leven binnenkwam, ik was 17 jaar oud, ik heb het hier wel eens verteld. Vanaf dat moment ontdekte ik dat we in Jezus alles ontvangen wat we nodig hebben. En dan hebben we geen honger en geen dorst meer van het hart. Maar weet je wat zo gek is? En ik wil daar vanmorgen ook best wel eerlijk over zijn. Ik ontdekte dat Jezus alles geeft wat ik nodig heb. En toch, in al die jaren dat ik Jezus volg, zijn er ook in mijn leven best wel momenten geweest dat ik dacht van, toch best wel leuk in Egypte. Toch best wel makkelijk, zo'n leven waarin je alleen maar voor de lol leeft en je eigen zin kunt doen. Niet aan God of een ander hoeft te denken. En zal ik je heel eerlijk vertellen? Ik ben nu ongeveer 38 jaar een volgeling van Jezus. Er zijn momenten geweest dat ik zelfs ook echt wel weer even met één been terugging naar Egypte. Maar uiteindelijk dwars er alles heen, kan ik vanmorgen zeggen. En toch, met vallen opstaan. Ik volg Jezus en ik wil heel graag samen met hem op weg naar het beloofde land. En dat begint heel duidelijk met make a choice. Het begint dat je in je leven, en misschien is vandaag voor jou zo'n dag, dat je een keuze maakt, een keuze om Jezus te gaan volgen. Als je hier vanmorgen zit en je hebt nog nooit een keuze gemaakt om Jezus te volgen, maak vandaag die keuze. Maar dan, het thema van vanmorgen, stand by your choice. Hou het vol. Hou het vol. En geef nooit op. Ik wil afsluiten met nog twee teksten te lezen. Twee teksten van bemoediging. Hebreeën 12, vers 1 en 2. De zonde zorgt er steeds voor dat we ons geloof willen opgeven. Maar we moeten juist aan ons geloof blijven vasthouden. Laten we daarbij steeds blijven denken aan Jezus. Hij zorgde ervoor dat we gingen geloven en hij maakt ons geloof volmaakt. Hij is voor ons aan het kruis gestorven. Wauw. En dan deze uit 1 Korintiërs 10 vers 13. Satan zal zeker proberen jullie te laten zondigen, weer terug te laten gaan naar Egypte. Net zoals hij dat bij alle mensen probeert. Hij zal dat ook bij jou proberen. Wees daar waakzaam voor. Maar, en ik ben zo blij dat ik met deze woorden mag afsluiten, maar God is trouw. Hij zal jullie altijd helpen. Hij zal ervoor zorgen dat jullie het kunnen volhouden. En dat jullie geen verkeerde keuzes maken. Daar zorgt God zelf voor. Stel nou eens voor dat ik even Mozes ben. En stel nou eens voor even dat jullie het volk Israël zijn. En dat ik op een gegeven moment het volk als leider van het volk, het volk bij elkaar geroepen heb. Jongens, hebben. Ik als Mozes, ik wil jullie voorstellen om voor degenen die nog niet vertrokken zijn uit Egypte, om vandaag de keuze te maken, vertrek uit Egypte en ga mee op weg naar het beloofde land. Maar voor de mensen die al een poosje op weg zijn, ik wil je vanmorgen aanmoedigen en uitnodigen om opnieuw weer de keuze te maken. Maar ik ga door, ik hou vol, ik wil op weg naar het beloofde land. Ik zie dat even voor je. En dan zeg ik als Mozes. En iedereen die vandaag die keuze wil gaan maken, dan wijs ik even een verzamelplek aan waar alle mensen die op reis willen gaan of op weg willen blijven, die kunnen zich bijvoorbeeld hier verzamelen. En dan gaan we met elkaar op weg. Vinden jullie het goed dat ik er vast even ga staan? Ik bedoel, het gaat niet om mij en het gaat niet om Mozes, het gaat om Jezus. Jezus nodig je vanmorgen uit. En dit is de verzamelplek. Ik ben gekomen als het levende brood uit de hemel. En als je mij volgt, dan zal ik je op weg helpen naar het beloofde land. En wie wil er vandaag? Dit is in de eerste plaats een uitnodiging voor alle jonge mensen hier. Wie wil er vandaag zeggen? Ik wil opstaan. Ik wil me op deze verzamelplaats voegen. En ik wil achter Jezus aan op weg naar het beloofde land. En wie zijn er hier vandaag die zeggen, oei. Ik sta alweer met één of misschien wel met twee benen in Egypte. Het wordt hoog tijd dat ik weer op weg ga achter Jezus aan, op weg naar het beloofde land. Ik sta al op de verzamelplaats. Wie doet er mee? En wie staat nu op en zegt, ik wil vandaag de keuze maken op weg te zijn en te blijven naar het beloofde land. Kom maar op en kom erbij staan. En dit is ook een uitnodiging voor ouderen trouwens, dat mag ook. Ja. En als de verzamelplek te klein is voor iedereen, dan maken we hem gewoon wat groter. Want iedereen mag vanmorgen aanschuiven. Als jullie daar helemaal zitten, helemaal achteraan, laat God spreken tot je hart en maak vandaag een keuze voor het eerste van mil. Ja, ik wil Jezus volgen op weg naar het beloofde land. Zijn er nog meer mensen die zeggen, ik wil erbij komen staan? Kom maar op. Schaam je niet. Maakt niet uit wat mensen ervan vinden. Zullen we even bidden? Heer in de hemel, dank u wel voor dit moment dat u ons uitnodigt om een hele radicale keuze te maken. Of om die keuze die we eerder hebben gemaakt in ons leven, om die opnieuw te bevestigen. En er zijn al vele jongeren en ouderen hier naar voren gekomen, die hebben zich verzameld. Dit is de plek waar we mogen zijn. Maar ik bid u voor die jongens en meisjes, voor die mannen en vrouwen, die nu een beetje zitten te wiebelen op hun stoel. Wilt u ze helpen om over die drempel heen te stappen en op te staan en hier vooraan erbij te komen staan? Zijn er nog mensen die dat nu willen doen? En als het voor jezelf niet nodig is, bid maar even voor de mensen om je heen, dat voor wie het wel nodig is, dat ze die stap zullen zetten. Oké, zullen we elkaar, want als je met elkaar op reis gaat, dan is het goed om elkaar vast te houden. Zullen we elkaar bij de hand nemen? Zo. En dan wil ik heel graag voor jullie bidden. Heer in de hemel, dank u wel dat we vandaag door u zelf worden uitgenodigd om Egypte definitief achter ons te laten. En om onszelf voor het eerst of opnieuw toe te wijden aan u en te zeggen, we hebben een keuze gemaakt en daarin willen we ook doorgaan. Wij willen achter Jezus aangaan. Op weg naar het beloofde land. En we danken u dat we dat ook nu tegen elkaar mogen zeggen wat we net hebben gelezen. God is trouw. God is trouw. En hij zal ervoor zorgen dat we niet zullen struikelen, dat we niet zullen teruggaan. Maar dat we met elkaar, elkaar en u vasthoudend, met elkaar het beloofde land zullen bereiken. Wees gezegend, in Jezus' naam. Amen. Jullie mogen gaan zitten.